Welkom beste luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. We hebben vandaag een zeer, zeer bijzondere aflevering op het programma staan. Namelijk met Kamerlid Jan Paternotte van D66. Jan, welkom.
Dankjewel.
En ik zit hier natuurlijk met mijn goede vriend en collega en India-kenner Rajiv Lakshmiprasad. Welkom beste luisteraar. Jan, we hebben jou vandaag uitgenodigd voor de uitzending. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat geopolitiek nauwelijks een rol speelt in deze verkiezingscampagne en ook nauwelijks in de debatten. Hoe kijk jij hier eigenlijk naar?
Ja, there are no votes in foreign policy is wel eens gezegd door een bekende politiek adviseur. En je ziet dat vaak in verkiezingscampagnes dat het dan best veel over het buitenland beleid ging. Zeker als er heel veel aan de hand is in de wereld, maar dat in die laatste 2 weken het toch weer veel meer gaat om de dingen die echt heel dichtbij zijn. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is het ook wel heel gek, want ja, die Russische dreiging die komt ook hartstikke dichtbij. Deze week ook weer nieuws over die schaduwvloot en wat Frankrijk wil dat we eraan doen. Drones boven Duitse, Deense vliegvelden. Mensen zien dat ook wel in het nieuws. En ik hoor ook wel aan de deur dat meer mensen erover beginnen. Dus dat het ook een beetje een soort self-fulfilling prophecy, denk ik, is. Dat media denken, ja, op het laatst moet het niet te veel over het buitenland gaan. Terwijl eigenlijk, volgens mij, heel veel Nederlanders daar wel meer over willen horen.
Dat is eigenlijk een mismatch tussen wat de media doen aan de andere kant. En aan de ene kant wat mensen thuis zelf willen, die inmiddels al doorhebben dat het buitenland al erg dichtbij aan het komen is.
Ja, ik denk wel ook dat een beetje meespeelt dat sommige partijen ook geen belang hebben om het te veel over het buitenland te hebben. Ik had bijvoorbeeld een debat tussen de nummers 2 op de kieslijst, waar ik aan mee mocht doen, bij WNL. Nou, die hadden 1 onronde, ging over de wereld, spanning in de wereld. Maar JA21 mocht daar de stelling bedenken. En die stelling ging vervolgens over dat we minder geld aan ontwikkelingshulp moesten geven. Ja, dan denk ik ook, ja, dan ga je dus voorbij aan de oorlog die in Europa plaatsvindt. Je gaat ook even bewust voorbij aan de oorlog in het Midden-Oosten. Dus de 2 grote onderwerpen op buitenlandgebied die iedereen echt wel helder voor de geest staan, ga je het daar niet over hebben. Dat is ook een keuze van zo'n partij natuurlijk.
Rajiv, wat denk jij dat de reden is dat er zo weinig aandacht is voor geopolitiek in Nederlandse verkiezingscampagnes?
Ja, ik denk dat het bij meerdere verkiezingen zijn, als je naar het verleden kijkt, dat toch wel nationale zaken spelen. Ik denk dat ook een reden kan zijn dat mensen denken, ja, als ze over internationale zaken gaan hebben, zijn daar misschien de Europese verkiezingen eerder misschien een goed verkiezing voor? Dat zou een reden kunnen zijn, maar mensen zijn over het algemeen toch eerder bezorgd over zaken die hun direct aangaan, zoals wonen, zorg, dat soort zaken. En wat het probleem is met geopolitiek, daarom zijn we ook geopolitiek nu gestart, is omdat het vaak iets is van de lange termijn of iets wat ver plaatsvindt, maar dat plotseling heel snel dichtbij kan komen. En dat is gewoon moeilijk om. Het is net als klimaatverandering. Het is gewoon heel moeilijk om. Het is iets wat ver is, wat nog. Waar we niet direct mee te maken hebben. En ja, probeer dat maar eens op de agenda te plaatsen.
Ja, zoiets groots abstract vertalen naar de directe effecten voor mensen thuis. Klopt. Kan lastig zijn, maar het is er wel degelijk. Laten we er maar gelijk induiken. Op dit moment gebeurt er een hoop in de wereld. Je zou kunnen zeggen dat de wereldorde echt aan het fragmenteren is. Hoe kijkt D66 naar deze fragmenterende wereldorde? Volgens sommige mensen ook wel de opkomst van een multipolaire wereldorde, waar niet alleen de Verenigde Staten en internationaal recht ertoe doet, maar ook opkomende machten als China, India, Brazilië. En ga zo maar door.
Ja, ik denk dat die fragmentatie echt een ramp is voor een land als Nederland. Omdat wij gigantisch hebben geprofiteerd van een wereldorde waarin regels zijn en waar het recht van de sterkste niet automatisch altijd geldt. Die wereldorde kan alleen maar overeind blijven als een voldoende sterk deel van de wereld daar ook achter gaat staan. En Amerika heeft er natuurlijk helemaal niks meer mee. Trekken zichzelf terug uit internationale organisaties en denken daarmee niet hun eigen belang te schaden. En je ziet vervolgens dat een land als China denkt, nou fantastisch, dan breiden we onze invloed in die internationale organisaties verder uit. De ultieme kans om Taiwan overal uit te duwen, nieuwe allianties te sluiten. En dat is denk ik de beweging die we nog wel even zullen zien, want Trump zit er nog wel, nou in ieder geval een aantal jaar. En een beetje normale Amerikaanse politiek, zonder dat megapopulisme een rol speelt, zullen we ook niet heel snel terugkrijgen. Tegelijkertijd, ga je dan naar een nieuwe wereldorde inderdaad, of die multipolair wordt. Ik denk wel dat die voorlopig gedomineerd zal worden door die strijd tussen de Verenigde Staten en China.
Dus meer bipolair.
Meer bipolair met natuurlijk wel allemaal landen die daar omheen bewegen en machtsblokken. Waarbij Europa hopelijk zichzelf echt heel goed positioneert als machtsblok. Maar ons doel zou wat mij betreft moeten zijn dat wij die wereldorde op regels gebaseerd zoveel mogelijk wel verdedigen. Zodat als er betere tijden komen je ook heel snel weer, dat kan weer opbouwen. Maar ondertussen jezelf wel voorbereiden op een wereld waarin we in Europa echt puur voor onze eigen veiligheid moeten zorgen. En dus veel beter en veel intensiever. Nou, ik wil het woord samenwerken gebruiken, maar samenwerken is niet voldoende. Want er moet ook echt Europese leiding daaraan gegeven gaan worden. Want anders krijgen we dat niet voor elkaar.
Wie zie je op dit moment als belangrijkste Europese leiders om dit doel waar te maken?
Ja, kijk, je ziet een aantal leiders die dingen echt heel goed snappen. Macron bijvoorbeeld over de Russische schaduwvloot, hoe je er bovenop moet zitten, denk ik. Nou, kijk, hij weet hoe het moet. Maar je weet ook dat hij intern in Frankrijk super zwak staat.
Dus veel woorden, weinig daden.
Exact, ja. Maar ja, goed, hij heeft ook beperkte speelruimte. Maar door de Boracay, dat Russische schip, wel naar de kust te trekken, de kapitein te arresteren. Frankrijk heeft wel een daad gesteld. Friedrich Merz had denk ik over Oekraïne in zijn verkiezingscampagne aan het begin hele goede taal, maar krijgt het intern niet voor elkaar om Oekraïne lange afstandsraketten te leveren, vanwege zijn coalitiepartner. Dus eigenlijk heb je gewoon heel veel leiders die natuurlijk allemaal met hun beperkingen zitten, maar ondertussen best wel goed snappen wat er nodig is. Voor Donald Tusk geldt hetzelfde. Ik denk dat Mette Frederiksen een hele goede rol speelt. Alexander Stubb, de premier van Finland. Nou ja, daar kan ik nog even doorgaan. En ook iemand als Meloni. Staat ook heel ver van mij af als zo'n nogal radicaal rechtse politicus. Maar wel iemand die juist aan die radicaal rechtse kant heeft gezegd, we moeten Oekraïne steunen. En die ook in ieder geval een beetje meehelpt om Donald Trump op het juiste pad te krijgen. Nou, dat helpt. En je hebt ook leiders waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt, zoals in dit geval de Spaanse leider. Die gewoon alleen maar uitlegt van ja, die NAVO-norm, jongens, we zitten hier achter de Pyreneeën. En dat Hannibal er ooit met olifanten overheen is gekomen, betekent niet dat het Poetin ook zou lukken. Dus mij niet bellen.
Ja, het is opvallend dat je bepaalde Europese leiders hebben die het licht lijken te hebben gezien. En dan denk ik dat Meloni, Friedrich Merz, Macron daar goede voorbeelden van zijn. Maar dat Sanchez in Spanje, ook direct nadat Amerika tarief had aangekondigd, gelijk naar China afreesde. Dat ik ook dacht van, je moet juist nu niet je laten uitspelen tussen precies. China en Amerika. Maar juist als Europa die derde weg waar wij het dan over hebben met andere middenmachten in te zetten. Rajiv, ik wil nu ga straks de heer Paternotte natuurlijk een vraag stellen over kabinet Schoof. Wat voor leiderschap dat heeft getoond in de afgelopen jaren. Hoe kijk jij naar het leiderschap dat het kabinet van Schoof de afgelopen jaren getoond heeft?
Ja, even los van het Gaza-debat, want daar zijn de meningen heel sterk over. Dus dat parkeer ik even voor nu. Want het is gewoon heel complex. Daarbuiten vind ik, wat ik wel van hem kan waarderen, is dat hij heeft ingezien dat er andere machten zijn in de wereld waar Nederland nu al goede partnerschappen mee moet opbouwen, met name India. We waren zelf ook naar India geweest en ik heb ook mogen spreken met Jay Shankar, buitenlandse zakenminister van India. En je ziet dat Nederland er steeds beter op staat. En dat Nederland al vroeg, het is al een lijn dat onder Rutte werd ingezet, dat Nederland al vroeg een lijn heeft ingezet om goede relaties op te bouwen. Dus dat vind ik eigenlijk wel goed van Veldkamp, dat hij daarmee is doorgegaan.
En dat, daar dank je vooral Veldkamp dan voor, niet zozeer Schoof? Of allebei?
Ja, nou, het is toch wel Veldkamp, een minister van Buitenlandse Zaken. En dan zodanig zelfs dat ze op het punt stonden om een strategisch partnerschap te ontwikkelen. Of het strategisch partnerschap te ondertekenen, sorry. Maar dat werd dan toen gehinderd door het oorlog dat was ontstaan in mei. Dus dat kan ik eigenlijk wel waarderen van kabinet Schoof.
Brekmans is ook naar die defensieconferentie in India
gegaan. Ja, precies. Hij is daar ook gegaan. Ik heb het interview gezien.
Raisina, ja.
Raisina-debat in India.
Klopt, ja, na het Raisina-debat. Dus je ziet dat Nederland er steeds beter voor staat. En dat is wel iets wat we mogen waarderen van het vorige kabinet. Natuurlijk is dat nogmaals een trend dat al is ingezet.
Zeker, dus positieve woorden ook kunnen gezegd worden over het kabinet Schoof. Jan, of de heer Paternotte, die zei misschien toch net wat anders zien. Misschien ook kritische noten die je kunt kraken over het kabinet Schoof.
Heel goed hoor. Ik denk
met betrekking tot geopolitiek.
Als je wilt iets positiefs wilt zeggen over geopolitiek en het kabinet Schoof, dat je dan naar India moet, zegt ook tegelijkertijd wel heel veel natuurlijk. Want het is heel belangrijk. Alleen, dat zou echt iets zeggen als het iets zou zeggen over hoe wij met middelgrote machten in de wereld omgaan. Of we echt met succes erin slagen om de bakens een beetje te verzetten van Amerika naar de rest van de democratische wereld. Bijvoorbeeld het Mercosur-handelsverdrag met Argentinië en Brazilië. Ja, daarvan zegt het kabinet, we weten nog steeds niet wat we ervan vinden. Ik was in Zweden, waar ze, dat is ook een landbouwnatie, maar die zeiden, ja, het is echt onbegrijpelijk dat Nederland hier het hardst op de rem trapt ongeveer in Europa. Jullie moeten echt de boel op orde krijgen. Jullie zijn notabene het meest handeldrijvende land van Europa.
Ja, het is gênant.
Het is echt gênant. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het handelsverdrag met Indonesië.
Klopt.
Het is natuurlijk een 5 keer kleiner land, een kleinere economie dan India. Maar ja, ook zo'n middelgrote macht. Die
en enorm opkomend. Alle kanten opkomen. Groeipercentages van 6% per jaar.
Ja, absoluut. Dus ja, dat. Maar goed, als ik kijk naar het kabinet Schoof. Ik zei eigenlijk vooral, we hadden natuurlijk met Mark Rutte een enorme positie opgebouwd die ook hing op zijn ervaring. Maar ook wel omdat Rutte op een gegeven moment de knop heeft omgezet van, ik ga niet alleen maar meer tegenhangen in Europa. Ik ga helpen om dingen mogelijk te maken.
Was dat de invloed van D66?
Nou, dat denken wij wel natuurlijk. Maar ik denk dat het ook wel een beetje authentiek is. Misschien dat Rutte ook wel dacht, ik wil eens een keer internationaal iets doen. Dat hij echt wel ook een hoop geleerd heeft. Hij begon gewoon als iemand die eigenlijk nooit iets met buitenlandse zaken had gedaan als premier. En toen begin dacht hij, ik blijf ook vooral in Den Haag. Er kwam niemand langs. Dat heeft zich opgebouwd door zijn ervaring. Maar misschien ook wel door de kabinetsdeelname van D66. Omdat wij natuurlijk ook echt wel veel pro-Europese verhalen opschrijven. En door de oorlog in Oekraïne, denk ik. Omdat we als Nederland leiding namen in de F-16-coalitie, samen met Denemarken. We zijn een van de leidende naties heel snel geworden in het steunen van Oekraïne. In West-Europa waren we daarin de enige samen met de Britten. Dus dat heeft hem, denk ik, veel krediet opgeleverd. Schoof heeft daarvan een hoop moeten inleveren. Noodgedwongen, denk ik ook. Want ja, partijloze premier.
Toch zou je kunnen zeggen, het kabinet Schoof was dus nog enorme voorstander van steun aan Oekraïne.
Ja, nee, jawel. We hadden bewust ook vlak voordat het kabinet aantrad nog met het demissionaire kabinet 10 miljard euro vastgelegd aan steun voor Oekraïne. Het heeft heel lang geduurd voordat ze daar ietsje bij konden doen. Ik denk dat het grootste probleem is geweest dat ze, dat Schoof natuurlijk zonder mandaat naar Brussel vaak moest. Op een moment was het echt heel erg. Toen moest hij met twee benen en twee armen op zijn rug gebonden naar Brussel. Omdat in de Tweede Kamer Joost Eerdmans had voorgesteld dat wij niet mochten meedoen met Rearm Europe. Hè? Inmiddels het herbewapeningsprogramma. In de Brusselse media zag je ook van ja, Orbán en Schoof waren tegen, de rest was voor. Dan ja, denk je toch ook van hoe kan dit? Maar ook bijvoorbeeld laatst bij de Europese top in Kopenhagen. Orbán blokkeert natuurlijk de toetredingsonderhandelingen voor Oekraïne. Dat ze überhaupt kunnen beginnen. En toen had Antonio Costa, de president van de Europese Raad, had dus een oplossing bedacht om in ieder geval wel te kunnen beginnen. Ja, dat was Nederland, moet ik zeggen met Frankrijk en Hongarije, in het kleine clubje landen dat dan ook weer dat blokkeerde. Dus je hoorde ook wel dat bij de gesprekken over een vredesmacht in Oekraïne, daar mocht Schoof wel aanschuiven. Maar eigenlijk hadden ze zoiets van, ja, waarom zouden we hem uitnodigen? Want hij heeft toch geen mandaat. Maar ja, dan was het Mark Rutte die zei, nee, hij moet er wel bij. Hallo, ik ben de secretaris-generaal van de NAVO. Nederland is een van de grootste donoren aan Oekraïne. Ze horen erbij. Maar dat was dus niet vanwege dus het goede werk van het
Mark
kabinet
Rutte
op Schoof zelf.
Ja. Oké, dus daar moest Mark Rutte alsnog zijn invloed en macht laten gelden om Schoof aan tafel te krijgen zelf.
Ik zeg het nu, ik kan het niet nu even aantonen, maar dit is wat je in Brussel gewoon hoort. En ik denk dat dat ook wel heel aannemelijk is, omdat Schoof natuurlijk weinig te brengen daar had. Hij kon niet zeggen van, nou ja, ik kan namens de Nederlandse politiek zeggen, wij doen mee. Want je hebt Wilders en BBB aan de ene kant, die zeiden, nee, we moeten helemaal niks voor Oekraïne doen. En de VVD en NSC aan de andere kant, die wel wat wilden.
Dus dan zou je kunnen zeggen, de opzet van het kabinet Schoof, waarin er een soort technocraat werd aangesteld en niet een politiek leider van een partij, verzorgde dat je vleugellam werd in internationaal verband.
Ja.
Nou, dat brengt ons bij internationaal verband. En dat is waar ik het graag over zou willen hebben, is de verhouding tussen wat Nederland zelf moet doen en wat Europa moet doen. D66 staat bekend als pro-Europese partij.
Zeker.
En nogal vaak heeft denk ik ook wel de verwijten gekregen dat zodra er iets fout gaat in Nederland, dat er dan meer Europeanisering moet plaatsvinden. Dus ik wil wel graag inzoomen op welke rol Nederland heeft in het sterk houden van de eigen industrie en het onszelf beter verankeren in de nieuwe wereldorde. Welke verantwoordelijkheid draagt Nederland in de ogen van jouzelf en D66?
Nou, Nederland draagt een enorme verantwoordelijkheid, want verreweg het meeste geld wordt toch nog echt gewoon door de Nederlandse overheid uitgegeven en niet door de regering in Brussel in Europa. En met geld kan je natuurlijk heel veel sturen, zeker als het gaat om onderwijs en innovatie, waar we in Nederland op terugtrekken, zeggen minder internationale studenten bijvoorbeeld, waarvan bedrijven dan vervolgens zeggen, hey, wat ben je aan het doen? Want we kunnen ook in een ander land gaan uitbreiden. Hetzelfde geldt voor besluiten over energie en klimaat. We moeten dat echt zelf hier op orde krijgen. In de Rotterdamse haven zeggen Shell en Uniper van nou, we gaan even niet investeren, want we hebben geen idee wat voor klimaatbeleid het kabinet nu wil. En dan kan ook nog helemaal doorgaan op stikstof. Dat moeten we echt allemaal zelf doen. Maar we kunnen natuurlijk wel veel meer Europees doen. Veel mensen kennen denk ik wel het probleem dat bedrijven moeilijk echt goed kunnen groeien naar hele hoge pieken in Europa, omdat de markt overal net te klein is. Door die markt veel meer te integreren.
Ja, maar zijn nog steeds geen echte interne markt.
Nee,
zelfs
dat
het basiskenmerk van de EU is het creëren van een interne markt.
Ja.
Maar als je kijkt, dan zijn we dat nog echt. Ja, we hebben Schengen, maar een interne markt qua kapitaal hebben we dat niet.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor veel. India is ook geen interne
markt
precies.
Eigenlijk. Ja, klopt.
Canada, dat wist ik niet. Maar Canada blijkt dat dus ook niet te zijn.
Oh, oké.
Okay. Mark Carney heeft nu gezegd, Amerika heeft dus die importtarieven.
Premier van Canada.
Ja, de premier van Canada. Amerika heeft dus die importtarieven. Maar dan gaan wij tussen de Canadese provincies, volgens mij zijn het 13 provincies, gaan wij gewoon alle tarieven die we intern hebben en alle blokkades en regels, die gaan wij opheffen.
Okay.
En de economische winst daarvan die staat gelijk aan wat we verliezen door de handelstarieven van Trump. Vrij briljant, maar ook wel dat je denkt, hoe kan het nou dat Canada dat niet al eerder deed?
Ja. Ja,
maar dit moeten wij in Europa ook doen.
Ja, het staat gelijk toch aan de tarieven van iets van 20% was pas berekend.
Ja, Canada
heeft
wel,
bedoel
heel
Europa.
Veel uitzonderingen. Oh, in Europa,
Europa staat het gelijk aan tarief van rond de 20%.
Klopt.
Het niet
Klopt.
Hebben van interne markt. Ik weet even het precieze percentage maar het was zoiets.
Ja, inderdaad, het niet hebben van interne markt en harmonisatie. Dus dat regelgeving nog steeds niet is geharmoniseerd.
Ja,
daar eigenlijk. Er zijn nog steeds niet een hele goede interne markt. Ik denk als we daar alleen al heel veel kunnen doen.
Absoluut.
En dan natuurlijk ook defensie samenwerken. Ik heb nog wel een vraagje voor jou. Nou, als we naar de Europese Unie kijken, dan zien we dat het best wel lastig gaat. Omdat er altijd wel landen zijn die niet mee willen werken. Dus nu hebben we Hongarije, dan hebben we nu ook Slowakije erbij. En waarschijnlijk...
Tsjechië waarschijnlijk binnenkort.
Wat zei je?
Tsjechië waarschijnlijk.
Tsjechië en ja. Stel, Orbán gaat weg en Hongarije wordt pro-Europees. Dan komt er waarschijnlijk weer een ander Europese land erbij. Ja, hoe zie je eigenlijk... En ik weet, EU-hervorming is heel lastig. Maar er zijn meerdere rapporten. Er was een Frans-Duitse denktank. Die gaven aan, er moet eigenlijk een EU van verschillende niveaus komen. Een soort van verschillende Netflix-abonnementen, als het ware.
Ja.
Dat naarmate je bereid bent om meer te integreren en dus meer soevereiniteit wil inleveren, dat er dan meer voordelen vrijkomen, als het ware. En landen die graag minder EU willen, dat je ze hen ook die vrijheid geeft. Maar dat ze dan in een wat ander stadium terechtkomen. Ja, hoe kijken jullie daar eigenlijk naar Europese integratie? Is dat überhaupt wel mogelijk in?
Nou, eigenlijk hebben we dit al. Kijk, De slimste mens had laatst zo'n galerij. En dan krijg je allemaal kaartjes van Europa. En dan moest je aangeven, oh ja, dit is de Schengenzone. Oh ja, dit zijn de Eurolanden. Oh ja, dit is de Europese Economische Ruimte. Oh ja, nee, dit is dan de Europese Unie. Ja, je hebt eigenlijk allemaal verschillende snelheden. En niemand kan helemaal precies opnoemen welk land aan wat nou precies meedoet. En het zou best kunnen dat je dat nog iets meer krijgt. Bijvoorbeeld bij die defensieinvesteringen. Kijk, als Oostenrijk en Ierland op een gegeven moment afhaken omdat ze zeggen, we zitten niet bij de NAVO. Ja, so be it. Liever dat ze wel meedoen.
En juist de Britten doen weer, denk ik wel echt.
En de Britten moet je dan natuurlijk juist wel weer aan boord halen. En hopelijk kan dat bij hen wat nostalgische gevoelens opwekken. Dat ze denken, misschien moeten we die enorme blunder van de Brexit maar eens terugdraaien. Kijk, dat is prima. En tegelijkertijd, als je echt gewoon zou zeggen, Europa à la carte, zoek het zelf maar uit. Volgens mij moet naar nieuwe lidstaten het signaal ook wel echt zijn. Als je aan Europa meedoet, dan is het ook gewoon overal aan meedoen. En twee, naar Hongarije.
Daarmee ons, want je zou kunnen zeggen, het machtigste instrument van de EU is haar regelzettende macht in combinatie met uitbreiding. En komt onze uitbreidingsmacht niet in gevaar als je zegt dat elk nieuwe lidstaat gelijk met alles helemaal mee moet doen, terwijl sommige lichtjaren van ons niveau, tussen aanhalingstekens, verwijderd zijn?
Ja, ik zou het eigenlijk andersom willen doen. Want je hebt nu heb je natuurlijk dat proces dat je dan lid wordt van de EU. Dan moet je allemaal hele pijnlijke hervormingen doorvoeren, terwijl je ondertussen nog maar nauwelijks profiteert van het feit dat je op weg bent naar het EU-lidmaatschap. Dus als je nou een toetreding in meerdere fases hebt, meerdere snelheden, dan kan je al wat meer gaan profiteren. Dan kan je langzamerhand steeds meer in de EU komen. Dat zou beter zijn. Maar dat het eindpunt wel moet zijn dat je gewoon overal aan meedoet. Ja, dat is ook inderdaad, denk ik, een belangrijk onderdeel van de Brussels regulatory power. Van inderdaad de macht die je dan hebt. Dat was ook mijn antwoord van de week op de vraag, waarom wil je Oekraïne er nou graag bij hebben? Natuurlijk vanwege het feit dat Oekraïne inmiddels het sterkste leger van Europa heeft. En dat zij eigenlijk Europa nu verdedigen, de vrijheid van Europa. Maar ook gewoon omdat Europa geopolitieke macht nodig heeft om relevant te zijn in de wereld. Ja. En 40 miljoen Oekraïners erbij. Nou, een economie die is natuurlijk niet zo groot als de Nederlandse, maar het is toch een stevig blok weer. Dat telt.
Als ik dan even advocaat van de duivel mag spelen, in dit geval is dat Poetin. Er zijn ook partijen die zeggen van, ik kan het heel goed begrijpen, ook heel veel sympathie voor die Oekraïners. Maar het idee is toch wel dat het wordt uitgelukt. Dat we dan te dicht bij de Russische grenzen zijn en dat Rusland daarom door zal blijven gaan met het voeren van oorlog in Oekraïne.
Ja.
Hoe kijken jullie er eigenlijk naar dit argument van, we pakken de Russen een soort van hun invloedssfeer af. Wij zouden het zelf niet accepteren. De Amerikanen zouden het ook niet accepteren als China in Mexico een militaire basis zou bouwen. Ja, wat is daar eigenlijk het argument van jullie? Het weerwoord
ervan. Dit is het Russische narratief. En ik zie het ook als Russische propaganda. Want Poetin heeft laten zien dat het maakt niet zoveel uit waar die invloedssfeer precies ligt. Hij begint gewoon oorlogen om de Sovjet-Unie weer te herstellen. Ik denk dat hij pas het idee heeft dat dat klaar is als hij het Warschau-pact weer heeft hersteld.
Warschau-pact, tegenhanger van de NAVO ten tijde van de Koude Oorlog.
Toen lag natuurlijk de grens van de Russische invloedsfeer ver voorbij Berlijn, want dan had je de DDR.
Dat is echt een paar honderd kilometer van ons.
Tsjechië zat daar natuurlijk ook gewoon in. Een paar honderd kilometer bij ons vandaan.
Ja.
Als je in de Baltische Staten vraagt, waarom hebben ze nou eigenlijk Oekraïne aangevallen en niet zo'n klein landje als Estland, Letland, Litouwen, die gewoon natuurlijk meer een eenhapskrekker is? Nou, omdat we in de NAVO zitten. Poetin is twee keer in Tsjetsjenië natuurlijk flink tekeer gedaan. Georgië aangevallen, de Krim, in de Donbass een oorlog begonnen en daarna de grote oorlog in Oekraïne. En elke keer was de Europese reactie heel timide, Amerikaanse reactie ook, en dacht hij, dat is mooi, ik kan doorgaan. Dus Poetin is het type leider die doorgaat totdat hij gestopt wordt en dat moet nu in Oekraïne dus wel gebeuren. En dat los je niet op door te zeggen, je krijgt gewoon half Oekraïne cadeau, maar dan is het ook klaar. En dat hebben we in het verleden met andere leiders ook geprobeerd, die het hadden over een Duitse invloedssfeer of alle Duitsers moeten heimingsreig zijn. Ja, imperialistische dictators, die zoeken altijd wel een excuus. Het allerdomste wat je kunt doen, is dat in Nederland gaan napapegaaien.
Eens. Rajiv, ik weet dat jij ook een heel andere mening hebt.
Ja, ja, terrein
natuurlijk. Ik stond even advocaat van de duivel.
Ja, ja, klopt.
Maar als ik er nog iets aan zou mogen toevoegen, denk ik ook dat we ook moeten hebben voor waarom Poetin het heeft gedaan en dat met name regimebelangen daar leidend zijn geweest. Hij was gewoon angstig dat zijn eigen macht in het geding zou komen, in het eigen binnenland. En ik denk dat we die toedracht niet over het hoofd moeten zien. En dat is wel problematisch in alle analyses. Nou, sinds 2005 al zou je kunnen zeggen, helemaal sinds 2008 na de inval in Georgië. Sinds 2014 nog meer, maar sinds 2022 is het helemaal lachwekkend dat het narratief dan wel een soort.
Ja, ik denk altijd dat grootste angst, denk ik hoor, van autocratische regimes is toch wel een succesvolle democratische buur.
Ja.
En het hoeft geen democratie te zijn die de hoogste punten scoort, de democracy index, maar gewoon een relatief succesvolle buur.
En rijker.
En rijker natuurlijk.
Want dat is ook een van de redenen. Die landen zijn niet stil blijven staan. Polen en Oekraïne waren naar de val van de Sovjet-Unie ongeveer allebei net zo rijk of arm, is een beter woord. Sindsdien is Polen meer dan 2,5 keer zo rijk geworden.
Ja.
Terwijl Oekraïne dat niet is geweest, is natuurlijk hartstikke veel familiaire banden tussen die twee landen. Ze kijken denk ik van oudsher naar elkaar, toen heb ik me laten vertellen. Ja, die zien natuurlijk ook wel dat staan in de Russische invloedssfeer gelijk staat aan arm zijn voor de rest van je leven en onderdrukt worden. Maar goed. Ja.
Nee, maar Polen heeft, heeft volgens mij dit jaar of volgend jaar verdient de gemiddelde Pool meer dan de gemiddelde Brit.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk echt onvoorstelbaar als je dat 35 jaar geleden had voorspeld.
Ja.
Ja, klopt, klopt. Ja. Ik had het
en dan met name buiten Londen. Dat is helemaal gênant als je die cijfers naast elkaar zet.
Maar je ziet dit narratief van 21 zegt het nu ook. Hè? Ja, Oekraïne zit in de Russische invloedssfeer. Dat hebben ze blijkbaar uit Forum voor Democratie meegenomen. Ik vind het best wel eng. En je ziet ook wel bij toch reguliere partijen dat bijvoorbeeld die vraag over moet je op die drones in Polen reageren met een no-fly zone boven het meest westelijk deel van Oekraïne, een soort bufferzonnetje. Nou, dat de oud-directeur van de MIVD pleit ervoor. Jaap Doop Scheffer zegt, bereid dat voor. Maar ik hoor in de Tweede Kamer bijvoorbeeld Frans Timmermans zeggen, nee, dan kunnen we indirect in conflict komen met de Russen. Er vliegen Russische drones in Polen. Er vliegen Russische drones boven vliegvelden in Denemarken en Duitsland. Ik bedoel, blijkbaar is dat idee van we moeten echt heel erg terughoudend zijn bij de Russen. Dat ons veilig houdt.
Agressie uit.
Nou, het lokt juist agressie uit. Dat is nou juist de les. Ik bedoel, ook MH17. Dat was een verschrikkelijke tragedie. Ik ken iemand die in het vliegtuig zat. Maar wat hebben we daarna nou aan sancties opgelegd?
Niks.
Bijna niks.
Nee. En vind je dat ook, Michel, als je bent ook analist Europa en Rode Zee en Middellandse Zee, vind je ook dat landen als Georgië en Armenië uiteindelijk lid zouden moeten worden? Want je ziet ook daar steeds meer protesten, steeds meer steun voor eigenlijk een EU-lidmaatschap.
Ja, een vriend van mij is afgelopen zomer uitgebreid naar de Caucasus geweest en in Georgië en Armenië. En als je dan ziet hoe hard er gevochten wordt voor Europese deelname van deze landen, dan is dat echt inspirerend, zou ik wel haast willen zeggen. Ik denk niet dat deze landen in afzienbare tijd klaar zijn om lid te worden van de EU. Ik zou zelf wel voorstander van zijn om de toetredingsgesprekken uit te breiden. En wat jij dan net eigenlijk aangaf, Jan, namelijk een soort toetreding die bestaat uit meerdere stappen, vind ik dan wel een charmante oplossing. Zodat ze ook alvast onderdeel kunnen worden van delen van onze interne markt. Als het gaat om landbouw, om maar een voorbeeldje te noemen. Of desnoods de regelzettende macht ten aanzien van digitalisering en sociale media. Dat ze dat over kunnen nemen. Dat ze daarmee ook toegang krijgen tot onze kapitaalmarkt. Bijvoorbeeld investering. Dat vind ik charmant en heel erg positief. En daarmee breid je ook de invloedssfeer uit van de EU naar de Caucasus.
Mm-hmm.
En je ziet dat daar zich ook een soort microcosmos van de geopolitieke strijd in de wereld afspeelt. Ja. Dus ja, ik ben daar voorstander van.
Ja.
Ja, laten we doorgaan, Jan, naar de multipolaire wereldorde en de fragmenterende wereldorde. En ook de transatlantische relaties. Waarom zeg ik nu veel woorden achter elkaar? Omdat je zou kunnen zeggen, Europa heeft natuurlijk jarenlang geleund op de Verenigde Staten voor onze veiligheid. En daar hebben we een vredesdividend van uitgekeerd gekregen. Nou. Nu moeten we de wereldwijde wereld in en moeten we maar kijken hoe we onszelf kunnen gaan berooien. Allereerste vraag, hoe zie jij de toekomst van de transatlantische relatie? Moeten wij doorgaan met, zoals ik het noem, Russisch-Jaans paaien, slijmen en proberen Trump naar de mond te praten?
Ja.
Of moeten wij echt inzetten op hechte relaties met andere middenmachten? En dat zo nu dan ook ten koste mag gaan van die transatlantische relatie. Dus tweeledige vraag.
Ja, ik denk vooral dat tweede. Ik weet niet eens of dat nou zo heel erg ten koste gaat van die transatlantische relatie. Het moet vooral zorgen dat we minder afhankelijk worden van die transatlantische relatie. Daarom moet Europa de bakens verzetten. Dus eigenlijk een soort tweesporen tactiek zou ik zeggen. Eén, Europa moet veel meer investeren in zijn eigen defensie. En je hoort de hele tijd van ja, we zijn afhankelijk van de Amerikanen, maar over een aantal jaar zijn we niet meer afhankelijk van de Amerikanen. Ja, dat klinkt alsof er nu een fantastisch plan uitgewerkt wordt en in fases wordt doorgevoerd waarin wij de Amerikanen vervangen op luchttransport, op satellieten, op intelligence. Maar dat is helemaal niet zo, dat gebeurt helemaal niet. Sprak nog mensen van Airbus vorige week. Grootste vliegtuigbouwer van Europa. Van de wereld trouwens.
Oké.
Okay. Grootste vliegtuigbouwer van de wereld.
Ik dacht dat Boeing dat was. Maar...
Nee, Boeing is dat al lang niet meer. Zijn ingehaald door Airbus. Airbus zit natuurlijk op allerlei plekken in Europa. Engeland, Nederland, Frankrijk. Echt een Europees bedrijf. Nou, die zouden natuurlijk prima kunnen zorgen dat wij de transportvliegtuigen bouwen, waardoor we Amerikanen niet meer voor strategische airlift, hè, dus het verplaatsen van troepen door de lucht, dat we Amerikanen daar niet meer voor nodig hebben. Hebben ze zo'n opdracht gekregen? Nee. De oorlog in Oekraïne is 3,5 jaar bezig. Trump zit inmiddels alweer bijna een jaar in dat Witte Huis. Ja, dan zijn we dus blijkbaar niet bezig om de Amerikanen echt te vervangen. Dus dat moeten we wel doen. Dat
dus ze hebben wel voor geld, maar we hebben nog niet eens een plan om onszelf onafhankelijker te maken.
Nee. Nee, dat is toch de enige tactiek is nu inderdaad hopen dat Trump trouw blijft aan de NAVO. Maar goed, dus dat is verder op spoor 1. Handelsverdragen met India, Zuid-Amerika, Indonesië. Ik heb het idee dat de Europese Commissie daar wel echt nu hard mee bezig is en dat heel serieus neemt. Ja. Alleen in Den Haag hoor je nog steeds, GroenLinks-PvdA lijkt bijna ondenkbaar dat zij kunnen instemmen dat soort handelsverdragen. En ik snap dat nog steeds niet. Okay. Ik snap best dat er dingen in zitten waarvan je denkt, ja, dat wil ik niet. Maar als wij met 27 landen samen sterker willen worden, dan kan je niet op zo'n manier blijven kijken naar deals die we sluiten met de rest van de democratische wereld. Dus van China en Amerika moeten we het niet hebben. Dus moet Europa de beste vriend worden van de rest van de wereld. Nou, dat is het ene spoor. En het andere spoor, dat Rutte blijft slijmen. Het lijkt me hartstikke goed hoor, dat hij dat blijft doen. En het is natuurlijk super knap wat hij wat dat betreft heeft bereikt dit jaar. Want Amerika verkoopt inmiddels ons wapens voor Oekraïne. Ze deden nog steeds inlichtingen met Oekraïne. En het heeft al 3 keer naar uitgezien dat Trump daar echt mee zou stoppen. Dus het is knap dat Mark Rutte dat kan. Er is ook echt niemand die zo kan slijmen met dat daddy en alles als hij. Dus dat is echt een unieke kwaliteit. Alleen daar kunnen we niet op blijven rekenen.
Nee.
Ik bedoel, we kunnen niet elke keer weer handen wringend, billen knijpend naar de Oval Office zitten kijken van, is hij nu een keer aardig voor Zelensky of smijt hij hem er weer uit zoals deze week is gebeurd? Dus ja, laat Rutte vooral zijn ding doen. Maar laten we nou niet denken dat dat voor de eeuwigheid de oplossing is.
En dan ook nog een andere vraag hieraan gekoppeld. Dus je zei het is een tweetrapspoor, eigenlijk is het een 3. Want kritiekpunt van meerdere landen in het globale zuiden. Dus als ik hou het even bij India, want daar weet ik toevallig veel van. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat landen als Indonesië, Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse landen er ook zo over denken. Is, ze zijn in eerste instantie ook voor multilateralisme. Dus het idee dat we regels hebben waar landen aan elkaar moeten houden.
Ja.
Maar het kritiekpunt is vaak, als wij niet aan regels houden, dan worden wij gestraft. Of worden wij onder druk gezet. Doen Europese landen dat. Is dat niet het geval?
Ja.
Als we zien bijvoorbeeld hoe Europese landen in het verleden, ik weet niet of ze nu dat nog steeds doen, omgaan met landbouw in Afrika en gaan dumpen. Ik weet niet of dat nog steeds zo gaande is.
Dumpen van goederen, dat betekent dat producten die wij op de Europese markt niet konden kopen, voor dumpprijzen, heel lage prijzen, verkocht werden in Afrika, waardoor daar de landbouwers of wel
precies,
de
en zodra Afrikaanse landen aan protectionistische maatregelen deden, dat toch ook een Europese commissie was die daartegen ging waarschuwen. Dat is 1. En 2, welke rol spelen dan normen en waarden in de zin van bijvoorbeeld in Oeganda? Dat is ook op papier een ontwikkelende democratie. Daar worden bijvoorbeeld homorechten wel onder druk gezet. In India worden gezegd dat sprake is van mensenrechten schendingen over minderheden. Maar die landen moeten eigenlijk niks hebben van lessen over democratie. Hoe zien jullie dat eigenlijk? Moeten we dat meenemen in toekomstig gesprek met deze landen?
Volgens mij moeten we onze waarden nooit loslaten. Want wat wij willen is een wereld waarin mensenrechten overal gerespecteerd worden. Dat zou ook het allerbeste zijn. Je moet alleen wel kijken, hoe kan je dat het meest effectief bereiken? Wat hebben we nou bereikt door naar landen te gaan en dat echt als keiharde voorwaarden te stellen voor enige vorm van samenwerking? Ja, dat is niet altijd even succesvol geweest. Maar ik ben benieuwd, want India, als ik een beetje, jij weet er veel meer van, maar als ik mensen uit India beluister, dan zeggen ze, we hadden eigenlijk gehoopt het afgelopen jaar dat Europa en Amerika ons meer hadden benaderd als laten we die vriendschapsband versterken. Maar toen Pakistan aanviel, toen hoorden we eigenlijk maar heel timide taal, terreuraanslag, en werd eigenlijk aan beide kanten de schuld gegeven voor de dreiging van een oorlog. Amerikanen leggen gigantische importtarieven op. Dus dat ze denken, je hebt uiteindelijk toch niet zoveel aan die westerse landen, want ze zien ons toch nog een beetje als een minder relevant gebied.
Ja, nou wat het eerder is, het beeld dat ik als ik India's media volg, is dat je nog steeds Europa weinig daarin ziet voorkomen. Dus Europa, de Europese Unie, wordt niet als een geopolitiek speler gezien. Op enkele landen na. Dus bijvoorbeeld Frankrijk heeft denk ik echt hoofdmoot. Maar wij maken ook wel eens de grap dat Macron en Modi elkaar om de zoveel tijd bezoeken. Meloni komt vaak aan bod. Laatste tijd ook Griekse premier. Maar de Europese Unie als entiteit niet.
Ja.
En wat je ook ziet met Trump. Dus aan het begin van Trumps presidentschap was er een soort blijdschap. Het is goed dat Trump weer aan de macht komt. En Trump 1 ging het best wel lekker.
Ja.
Hij bezocht India, het ging best wel goed. En de verwachting was dat het weer zou gebeuren. Nou, ik denk dat we nu wel van een koude kermis thuis zijn gekomen.
Ja, we moeten veel meer naar India kijken. Als dat, India is uiteindelijk een land dat natuurlijk nooit helemaal in de invloedssfeer van China zal komen of wil komen.
Nee.
Ik werd in juli nog uitgenodigd voor de verjaardag van de Dalai Lama. Kon helaas niet gaan, want het kabinet viel. Weer eens. Maar die werd daar 90. Die zit daar nog steeds in Dharamsala. Modi heeft hem gefeliciteerd met zijn verjaardag. China vindt het natuurlijk verschrikkelijk dat hij de Tibetaanse regering daar op biedt.
Maar één ding moet ik wel echt zeggen, sorry ik onderbreek, is dat India steeds meer investeert in relaties opbouwen binnen Europa. Als je kijkt naar de bezoeken die Modi aflegt, dan heeft hij de meeste bezoeken afgelegd aan Europese landen. Ja. Echt heel veel.
En als ik je ook nog één ding aan mag toevoegen, toch ook in reactie op die oorlog tussen Pakistan en India. Daar was de Indiase minister van Buitenlandse Zaken wel heel tevreden over de Nederlandse reactie.
Ja.
Daarom kwam hij ook snel na de aanslagen weer naar Nederland toe.
Ja, wat ze niet konden waarderen is toen Rusland Oekraïne binnenviel, werd aan India gezegd, ook gedwongen, jullie moeten stoppen met handel. Ja. Je kan niet zomaar een land valt een ander land binnen, daar moet je wat van vinden.
Ja.
En toen eigenlijk het omgekeerde gebeurde in India in de vorm van terrorisme, werd wel gezegd, beide kanten, jullie moeten het even rustig aandoen met elkaar in gesprek.
Het is ook opmerkelijk omdat Pakistan in de Belt and Road Initiative van China natuurlijk zit. Ze via Pakistan proberen om de olie voortaan niet meer door de Malakka-straat te hoeven voeren, maar vanuit Pakistan naar China te kunnen brengen. Wat strategisch denk ik een enorme verzwakking zou zijn, ook voor westerse landen die oorlog bij Taiwan willen voorkomen. Dus ja, het is in die zin ook wel gek dat we daarin niet iets meer solidariteit met India hebben getoond. Maar goed, wel goed te horen dat dat vanuit Nederland dus blijkbaar wel kwam. Dat is denk ik ook verstandig. En de volgende kabinet moet dat in ieder geval dan wel doorzetten.
Ja, die lijn moet voortgezet worden. Ik wil nog even ingaan op het eerste spoor dat je had uitgelegd. Namelijk, er moet een plan gaan komen voor hoe wij onafhankelijker gaan worden van Amerika, militair gezien. Op dit moment is er totaal geen plan. Zie jij dat vooral voor ogen op Europees niveau, op EU-niveau of meer coalition of the willing? Hoe gaan we dat gedaan krijgen, zo'n plan?
Ja, ik denk dat de EU-NAVO-landen moeten zijn. Dat is dan de EU-landen die lid zijn van de NAVO en het Verenigd Koninkrijk. En natuurlijk ook dat Noorwegen, wie weet dat IJsland nog wel meedoen. En laat Oostenrijk en Ierland waar ze willen ook vooral meedoen. Hè? Ik sprak de Oostenrijkse ambassadeur die ook uitlegde, wij leveren wel geen wapens in Oekraïne. Maar we doen dan weer extra veel aan economische steun. Om te zorgen dat hun economie overeind blijft. En dat is natuurlijk eigenlijk in de praktijk net zo belangrijk. Want daardoor kunnen wij dan weer meer aan hun militaire steun geven. Dus gewoon heel veel landen die daar echt wel aan mee willen doen. Ja, die moeten dat doen. En die moeten dan bedenken, hoe zorgen we ervoor dat er geen gaten zijn die alleen maar door de Amerikanen gedicht zullen worden. Ik hoor nu over een vredesmacht in Oekraïne bijvoorbeeld, onder andere Timmermans en Jessicus zeggen, zonder de Amerikanen heeft dat geen zin. Dan denk ik, oké, nou wat is dan je plan? Stel dat er een staakt het vuren is en je wilt toch dat dat bewaakt wordt en je zegt, het kan niet zonder de Amerikanen. Ja, dan gaan we dus niet bewaken.
Ja, een staakt het vuren zonder vredesmacht vanuit de westerse landen is gedoemd te mislukken uiteindelijk. Dan gaan de Russen over een paar jaar opnieuw aanvallen, zou mijn inschatting zijn.
Ja, want voor de Russen zal dat toch echt alleen maar een manier zijn om op adem te komen.
Ja.
Dus je moet een afschrikking daarin zetten die zorgt dat dat niet interessant wordt om daarna die oorlog weer te hervatten.
Heb je het idee dat er nu wel gewerkt wordt aan zo'n plan? Dus zijn er wel stemmen die opgaan op Europees niveau van mensen met invloed en macht die dat gedaan gaan krijgen? En wat moet de rol ook worden van het nieuwe Nederlandse kabinet, waar D66 zeer waarschijnlijk in komt te zitten? Feliciteer toch trouwens met de goede peiling op het moment, voordat ze dat haast vergeten te zeggen.
Ja, die kunnen nog verder omhoog, maar dat gaat de goede kant op. Ik denk dat plan, maar dat moet vooral, uiteindelijk gaat het niet om de strategie, maar om doing things. Maar dat je kijkt van hoe zorgen we ervoor dat we, of het nou in de ruimte is of op de grond, die Amerikaanse capaciteiten kunnen gaan vervangen. En je kunt er met de Amerikanen natuurlijk ook afspraken over maken, want alles wat wij zelf kunnen doen, betekent dat zij middelen meer in de Asia-Pacific, in de Stille Oceaan kunnen inzetten om daar oorlog te voorkomen. Wat natuurlijk ook buitengewoon belangrijk, ook voor onze economie is. Dat is een gezamenlijk belang, maar die stappen die zie ik nu niet genomen worden. Kijk bijvoorbeeld naar inlichtingensamenwerking. Van de week het nieuws dat Nederland, de MIVD, de IVD minder informatie met de Amerikanen delen. Nou, dat is best opmerkelijk natuurlijk. Ook wel heel begrijpelijk gezien alles wat daar gebeurt. Maar zijn we dan een intensiever netwerk, een soort Euro-Eyes aan het bouwen met de allerbelangrijkste Europese diensten die we heel goed kunnen vertrouwen? Ja, ik denk dat we vooral op dit moment meer met de Britten aan het delen zijn, omdat we die natuurlijk wel vertrouwen. Dat is hartstikke goed. Maar er zou een soort Euro-Eyes moeten komen, net als de Five Eyes van de grote diensten in Europa, die groter worden, die meer daarin investeren en die naadloos met elkaar kunnen samenwerken, zoals Five Eyes heel lang kon doen.
Helder. Ja, dus een inlichtingennetwerk op Europees niveau ter vervanging van de Amerikaanse afhankelijkheid.
Kijk, dit heeft dus geen zin om dat met alle landen te doen, want niemand gaat 27 andere diensten 100% vertrouwen. Maar als je dit bijvoorbeeld met de Nederlanders, de Duitsers, de Fransen en de Britten kan doen, dan ben je al een heel eind.
Ja, dat, ik denk dat we dat wel kunnen onderscheiden.
Ja, dat heb je de Five Eyes, heb ik de Nine Eyes. Daar is wel, Nederland wel lid van.
Ja.
Dus,
Het werkt alleen niet op dezelfde manier. Oké. Okay. Een aparte klassificatie van deze inlichtingen zijn altijd Five Eyes. Dus die mag iedereen bij de andere vier ook zien. Nee, je hebt wel meer goede diensten door. De Denen hebben natuurlijk de afgelopen tijd wel bewezen dat ze ook veel kunnen. Maar goed, in ieder geval op die manier, zo'n beweging is nauwelijks echt gaande, lijkt het in ieder geval. Hetzelfde geldt voor wat ik net noemde, van zijn we nou transportvliegtuigen aan het kopen. Tegelijkertijd, ik ben hier alleen maar negatief. Hè? Ik bedoel, nu een gesprek over hoe we die dronemuur gaan oprichten. Het is alleen heel erg, er is een incident en hoe gaan we daarop reageren? En dan wordt iets in gang gezet.
Ja, het is heel erg incident gedreven allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor dat je niet kunt anticiperen op wat in de toekomst nodig is, maar dat je tegen die tijd ook weer gedwongen bent te reageren.
Exact.
Het tweede spoor dat je uitlegde was toch die hechte relaties opbouwen met andere landen in de wereld via handelsverdragen. En je noemde dan Indonesië, India, Mercosur, dus Argentinië, Brazilië. En zo Mexico, denk ik ook. De EU staat misschien ook wel aan de vooravond van een hattrick, want er gaat waarschijnlijk een handelsverdrag gesloten worden met Mercosur, India en ook Mexico. Klopt, ik hoop dat Indonesië ook nog wel snel zal volgen.
Ja.
Toch zal dat, als je kijkt naar handelsontwikkeling de afgelopen decennia, onvoldoende zijn om ons echt hechter met elkaar te laten handelen. Er is meer nodig dan enkel in een handelsverdrag.
Ja.
En dan denk ik aan strategische investeringen. En in alle eerlijkheid heeft de EU of Europa als geheel daar de afgelopen jaren niet in uitgeblonken.
Nee, totaal niet.
Wat is D66 van plan om ervoor te zorgen dat die handelsverdragen uiteindelijk ook verworden tot een succes en ons robuustere productieketens opleveren?
Nou ja, wij willen wat meer geld weer steken in ontwikkelingshulp, wat natuurlijk ook bedoeld is om strategische investeringen te doen. Ik denk de meeste mensen dat het gaat om waterputten slaan ergens. Maar de meeste landen hebben echt geen waterputten meer natuurlijk
nodig.
Maar
is het bijvoorbeeld garantiestellingen? Dus ontwikkelingshulp in de vorm van garantiestellingen voor bedrijven die daar willen investeren? Moeten we daar
aan bijvoorbeeld. Ik denk, als je kijkt naar hoe China dat met de Belt and Road Initiative heeft gedaan, is het op sommige punten succesvol. Maar ook heel vaak is het gewoon heel veel Chinezen invliegen om dingen te gaan bouwen. Ja. En daarna weer weg en ondertussen het land net een schuldenlast achterlaten. Amerika trekt zich nu sowieso terug. USAID, USAID in no time ontmanteld tot enorme schok en ontsteltenis van iedereen. Heel veel soft power die Amerika daar gewoon achterlaat. Ja, daar kan je als Europa natuurlijk iets tegenover zetten van nou, wij willen graag samenwerken. En we willen dat doen op een gelijkwaardige manier. Dus niet jullie afhankelijk maken van ons zoals China doet. Niet jullie keihard laten vallen zoals de Amerikanen doet, maar op de Europese manier. Maar daar moet je dan wel serieus geld tegenaan zetten. En dat moet je dan idealiter ook samen doen. Of een soort taakverdeling maken tussen landen. En ik denk dat dat veel beter zou zijn. Dus ook bijvoorbeeld voor Nederland. Misschien dat wij in onze ontwikkelingshulp ons dan echt op een paar landen moeten richten. Waar we veel meer kennis over opbouwen. Veel intensievere relaties mee aangaan. En dat ook voor een deel namens Europa doen.
Ik denk dat je ook gewoon naam moet veranderen. Want het is niet eens het is denk ik niet eens ontwikkelingshulp. Het is denk ik gewoon echt geopolitiek kapitaal. Of verzin een nieuwe naam.
Ja, het is geopolitiek krediet.
Want het geopolitiek krediet, het ontwikkelingshulp klinkt zo van, ik help je even.
Nou, China heeft natuurlijk de zijderoute, hè, dus daar komen ze met de Belt and Road.
Zij hebben een prachtige namen. Je moet een naam geven van
een andere geschiedenis, waar je dan weer iets minder mee kan.
Maar het is eigenlijk geen hulp. Het is we investeren voor.
Ja, je zou het buitenland, dus naar die landen zelf anders kunnen noemen. Ook intern moeten we denk ik anders verkopen. Namelijk dat ontwikkelingshulp, behalve heel veel mooie effecten voor mensen zelf, heeft ook geopolitiek krediet oplevert, waardoor je sneller wordt uitgenodigd bij de G20. De totstandkoming.
Ja, intern bedoel ik. Moet de naam van veranderen.
Ja, precies. Dus dat liep even door elkaar. Maar de bezuinigingen die wij hebben doorgevoerd op ontwikkelingssamenwerken hebben de kans op onze uitnodiging bij de G20 door Brazilië beïnvloed. Verslechterd. En dat is natuurlijk doodzonde. Want daarmee doe je relaties op waarmee je later beter kunt verankeren in die nieuwe wereldorde. Toch nog even ook kijken naar de private markt. Want ik heb het idee dat ook bedrijven de afgelopen jaren best wel uitblinken naar de overheid kijken. Onze kapitaalmarkten schieten niet alleen in Europa tekort, zou je kunnen zeggen, maar ook elders in de wereld. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze private kapitaalmarkten meer gaan investeren buiten Europa om die robuuste productieketens waar wij zo naar hunkeren te realiseren?
Ja, ik denk, daar is niet mijn ultieme specialiteit, zeg ik er meteen bij. Maar ik denk dat hierbij wel heel erg zou helpen als de overheid en bedrijven ook veel minder tegenover elkaar staan. We hebben in Nederland echt wel een soort traditie dat vanwege de strenge regels, vrije markt, concurrentie, dat je echt een goede afstand toe behoudt. Maar ja, er zijn nu zulke grote maatschappelijke opgaven. De klimaattransitie bijvoorbeeld, nou, de geopolitieke verschuivingen in de wereld, dat er ook heel veel gezamenlijk belang is om te zorgen dat je bedrijfsleven ook daar enorm kan helpen. Zonder ze natuurlijk intern in Nederland in de markt te gaan bevoordelen, want dat is ook slecht voor de economie. Dus ik denk, ja, laatst had ik met Rob Jetten de mensen van ASML, van Philips, van ook Lely en van Airbus bijvoorbeeld op bezoek. En van Johnson & Johnson Pharmaceuticals.
Ja.
ja, dat soort bedrijven moet je veel meer ook mee in contact zijn. Want die vormen samen met heel veel kleinere innovatieve bedrijfjes wel de ruggengraat ook van onze economie.
Helder. Dus overheid en private bedrijven die meer met elkaar optrekken. Om ervoor te zorgen dat je dan een grotere vuist kan maken in het buitenland en meer investeringen kunt doen. Brengt me eigenlijk op, op het laatste punt dat ik nog wil aanbrengen vanuit Europees opzicht. En dat linkt natuurlijk aan die kapitaalmarkt, dat is eurobonds. Zijn eurobonds uiteindelijk onvermijdelijk om Europa sterker te maken in de toekomst?
Ik denk dat ze op korte termijn onvermijdelijk zijn om de echte noodzakelijke investeringen te doen om de Europese economie weer wat peper te geven. Want ja, de economische groei in Europa is echt abominabel vergeleken bij wat Amerika en China de afgelopen jaren op de mat hebben kunnen leggen. India zeker ook natuurlijk. En dat komt voor een heel groot deel omdat er gewoon te weinig energie-investeringen loskomen. En ondertussen we langzamerhand allerlei sleuteltechnologieën verliezen. Nou, Mario Draghi heeft dat prachtig opgeschreven in dat rapport. En de kern is eigenlijk van Europa, doe iets. Nou, om iets te kunnen doen, zul je snel wat los moeten kunnen maken. En eurobonds, dat zeggen ook eigenlijk de meeste economen. Ik bedoel, Klaas Knot, Marieke Blom zeggen dat ook. Het is een relatief heel goedkope manier om als Europa samen veel te kunnen doen. Het versterkt de euro ook, omdat het vertrouwen in het gezamenlijk project van die munt vergroot. Dat heeft ook nog wel wat voordelen. Je moet het alleen echt heel gericht doen. Alleen voor dingen die de economische structuur van Europa versterken of onze veiligheid. En niet gewoon om structureel elkaar staatsschulden te gaan financieren. Maar echt voor die grote projecten. En daarom denk ik dat het op korte termijn enorm kan helpen. Zolang het maar dus niet een soort manier is voor Zuid-Europese landen om te denken, wij kunnen onze schuldenlast een beetje naar beneden brengen.
Helder, dus eurobonds ja als het gaat om hervormingen van economische structuur en investeringen en ook in onze veiligheid, maar niet om de staatsschulden en begrotingstekorten in andere landen te financieren. En ik denk inderdaad dat grote voordelen kan opleveren als de euro meer als wereldreservemunt wordt gezien. Op het moment is van alle reserves in de wereld 22% in euro's of 23% misschien inmiddels, 56 à 58 in dollars. Weet de euro dat op te krikken, dan kunnen wij ook, moeilijk concept, maar inflatie exporteren. Ja. Waarmee we ook grotere investeringen kunnen gaan doen in onze eigen economie en defensie.
Ja, de renminbi kan dat, de Chinese munt kan dat niet overnemen. Nee. Omdat uiteindelijk er toch veel te weinig vertrouwen is dat er checks en balances in dat systeem van die overheid zitten. De regering kan er toch met één druk op de knop die munt devalueren als ze willen. Ja, daarom heeft de euro veel meer potentie om dat alternatief te worden.
Ja, moet Europa, dat schiet me nu in één keer te binnen ook, harder zijn naar China toe en harder opstaan ook voor Taiwan. Want dat is ook een vraag van onze Japanoloog en Sinoloog Casper Wits, onze China-expert. En hij vond jou een van degenen die goed opstaat voor Taiwan. Moet Europa daar meer in doen? Dat is vraag 1. En vraag 2, daar toch wel ook aan gelinkt. Moeten wij ook harder opstaan tegen de staatssteun, de loonmatiging en de devaluatie, dus eigenlijk gewoon muntmanipulatie die de CCP, de leider van China, doorvoert op het moment? Tweedubbele vraag, maar ik hoop dat je hem kunt beantwoorden.
Ja en ja, wat mij betreft. We zijn ons echt veel te weinig bewust van die enorme dreiging voor Taiwan, wat het ook met ons doet. Want, Nederland is de belangrijkste handelslink met Taiwan. Wij, ASML, exporteert die machines daar naartoe. De meeste chips worden daar uiteindelijk gemaakt. En dan hebben we ook nog die zeestraat, de haven van Rotterdam. Ik geloof dat iets van 20% van de wereldhandel door de straat van Taiwan komt. Dus we moeten daar echt geen oorlog krijgen. En ik denk dat we naar China glashelder moeten zijn over dat het totaal onacceptabel is om een soort blokkade of quarantaine van Taiwan in te gaan stellen. Met het voorbereiden van bijvoorbeeld een sanctiepakket. Maar ook door nu te laten zien dat we, nou ja, dat we Taiwan zien en dat we ze niet isoleren en langs de zijlijn laten staan. Dus dat is één. En ten aanzien van de munt. Nou, we hebben in Europa denk ik ook wel echt een fout gemaakt door bijvoorbeeld met de elektrische auto's het te laten gebeuren dat de Duitse auto-industrie, ja, in feite leegliep en dacht, nou ja, zolang we maar onze luxe auto's kunnen verkopen, dan is het in ieder geval goed. Terwijl ze in Stuttgart inmiddels gewoon lege fabriekshallen hebben staan en ze gaan er nu maar wapens van maken. Hoe is die elektrische auto-industrie in China zo tot stand gekomen? Met gigantische staatssteun. En ja, het zijn inmiddels ook gewoon de beste auto's die super goedkoop geproduceerd kunnen worden.
En technologieoverdracht vanuit Duitsland zelf.
Ja, en een enorme technology transfer vanuit Duitsland zelf. Dus ongelooflijk naïef geweest eigenlijk. We hebben nu het voorbeeld natuurlijk van een Xperia. Maar als we dat met de halfgeleiderindustrie ook laten gebeuren, dan zijn we als Europa wel bijna klaar. Want dat is ongeveer de enige industrie
waar we nog,
naast dat we de beste vliegtuigbouwer hebben van de wereld, maar waarin de rest van de wereld afhankelijk is van Europa.
Dus daar moeten we harder in optreden. Stel je dan ook voor om in internationale organisaties zoals binnen het IMF of de Wereldbank of de WTO, de World Trade Organization, een hardere China-koers te hebben, waarin er echt meer wordt afgerekend met de staatssubsidies van China en de renminbi-manipulatie?
Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat het ook hiervoor dus essentieel is dat we met landen die daar eigenlijk ook heel veel last van hebben.
Samen,
Indonesië heeft nu ontzettend veel last van dumping natuurlijk. Ik bedoel, wat ze daar in industrie nog hebben, dat wordt ook voor een deel kapot gemaakt door wat China op de markt daar gooit. Ja, zolang als je Indonesië daar natuurlijk als partner in ziet en ze ook denken, hey, de Europeanen kunnen ons helpen om onszelf ook te helpen. Dan kan je veel sterker staan. Als we dat als Europa in ons eentje nu gaan doen met de WTO, gaat dat denk ik te weinig effect hebben.
Helder, dat brengt ons denk ik bij het einde van de podcast. Zijn er nog bepaalde dingen die je op het einde kwijt wil, Jan, in aanloop naar de verkiezingen toe? Dat je nog graag zou willen delen met onze luisteraar?
Nee, ja, dank jullie wel. Ik zou zeggen, stem op een partij die een sterk Europa wil. D66 is daar een voorbeeld van. En stem in ieder geval ook op een partij die de Oekraïne steunt. Want ik denk dat dat voor Europa echt een essentiële bijdrage is voor onze veiligheid. En ik ben op Taiwan 2 keer geweest vorig jaar. Als ik daar vroeg, wat kunnen wij doen in Europa om een oorlog hier te voorkomen? Dan zeiden ze op 1, steun Oekraïne.
Okay.
Omdat als de Russen Oekraïne onder de voet zouden kunnen lopen, is dat het signaal naar Beijing dat je blijkbaar met geweld, met macht, met oorlog gewoon een ander land kan veroveren in deze wereld. Dus daarom is het essentieel dat we daar de internationale rechtsorde beschermen en bewaken.
Absoluut. Groot verwantschap tussen de verschillende geopolitieke epicentra aan de wereld en dan met name de Oekraïne-oorlog. En de Taiwan-situatie. Rajiv, volgende week organiseren wij natuurlijk het geopolitieke verkiezingsdebat. Omdat het zo weinig aandacht in de verkiezingscampagne heeft gekregen. Dat doen wij op maandag 27 oktober tussen ongeveer 3:30 en 4:30 in Wijnhaven in Den Haag. Dat is het universiteitsgebouw van de Universiteit Leiden. Wel in Den Haag, Turfmarkt 99. U bent van harte welkom. Meld u even aan via de link die wij hieronder in de beschrijving zullen zetten. Rajiv. Heb jij nog een laatste woord dat je wilt delen met onze luisteraar?
Eigenlijk ben ik het wel eens. Als je gaat stemmen, ik ga niet zeggen welke partij je moet stemmen, maar inderdaad wel een partij die wel pro-Europa is. In die zin van, uiteindelijk hebben we maar 2 keuzes. Of we worden kleine individuele lidstaatjes die dan waarbij al grotere machten ons tegen elkaar laten uitspelen. Of we worden zelf een groot machtsblok. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dat denk ik ook. Ja. Het wordt vreten op gefroten worden.
Precies.
Beste luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. En wij hopen dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.